De gedachten van de berg der zaligsprekingen. Vooruitblik. De bergrede is een zegen van de hemel voor de wereld. Een stem van de troon van God. Zij zijn de mensheid gegeven als leefregel en als licht vanuit de hemel, als hoop en als troost voor hen wanneer zij wanhopig zijn, als vreugde en troost in alle wisselvalligheden en op alle levenspaden. Hier spreekt de vorst van alle predikers, de meesterleraar, de woorden uit die de Vader hem gaf uit te spreken. De zaligsprekingen zijn een goed van Christus, niet alleen aan de mensen die geloven, maar aan het hele menselijke gezin. Het lijkt alsof hij voor een moment was vergeten dat hij in de wereld was en niet in de hemel. Hij maakte gebruik van de groeting die in de wereld van het licht gebruikelijk is. Zegeningen vloeiden van zijn lippen, zoals een stroom aan rijk leven die naar buiten gutst wanneer deze lang is tegengehouden. Christus laat ons niet in het onzekere over de karaktertrekken die hij altijd zal erkennen en zegenen. Hij keert zich af van de eerzuchtige favorieten van de wereld en wendt zich tot degenen die door hen verworpen worden. En hij spreekt iedereen zalig die zijn licht en leven aanneemt. Hij opent zijn beschermende handen voor de armen van geest, de zachtmoedigen, de nederigen, de treurenden, de verachten en de vervolgden. En hij zegt tot hen, kom tot mij en ik zal u rust geven. Matteüs 11 vers 28. Christus kan de ellende van deze wereld aanzien zonder een spoor van spijt dat hij de mens geschapen heeft. Hij ziet in het hart van de mens meer dan zonde, meer dan ellende. Hij ziet in zijn oneindige wijsheid en liefde de mogelijkheden die de mens heeft en tot welke hoogte deze kan stijgen. Hij weet dat de Schepper verheerlijk zal worden door de verlossing van de mens, ook al hebben deze misbruik gemaakt van hun genadegaven. En ook al hebben zij hun door God gegeven waardigheden verspeeld. De woorden die Jezus gesproken heeft, vanaf de berg van de zaligsprekingen, zullen de tijden door hun kracht behouden. Elke zin is een juweel uit de schatkamer van de waarheid. De principes die in deze verhandeling worden uiteengezet, zijn bestemd voor alle eeuwen en voor alle rangen en standen onder de mensen. Christus heeft uitdrukking gegeven aan zijn geloof en hoop toen hij de ene groep na de andere zalig sprak, omdat zij een rechtvaardig karakter hadden gevormd. Wanneer je het leven van de levengever leeft, kan iedereen door het geloof in hem de maatstaven bereiken die ons in zijn woorden worden voorgehouden. Hoofdstuk 1. De flanken van de berg. Toen de heiland aan zijn dienst begon, was de populaire opvatting over de Messias en zijn werk zo dat mensen totaal onvoorbereid waren om hem aan te nemen. De geest van ware toewijding was verloren gegaan in tradities en rituele regels. En de profetieën werden uitgelegd onder dwang van trotse, wereldgezinde harten. De Joden keken uit naar de ene die zou komen, maar niet naar een redder van zonden. Zij verwachtten een grote vorst die alle volken onder de opperheerschappij van de leeuw van de stam Juda zou brengen. Johannes de Doper had tevergeefs met een kracht van vroegere profeten die harten doorzoekt, opgeroepen tot berouw. Tevergeefs had hij aan de oevers van de Jordaan op Jezus gewezen als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. God probeerde hun gedachten te richten op de profetie uit Jesaja over de lijdende heiland. Maar zij wilden niet luisteren. Als de leraar en de leiders van Israël zich zouden hebben overgegeven aan zijn veranderende genade, dan zou Jezus hen tot zijn gezanten onder de mensen hebben gemaakt. De komst van het koninkrijk werd het eerst in Juda verkondigd. En daar werd ook voor het eerst de oproep tot berouw gedaan. Doordat hij de heiligschenners uit de tempel in Jeruzalem verdreef, had Jezus zichzelf als de Messias bekendgemaakt, als diegenen die de zielen kon reinigen van de smet van de zonden en zijn volk tot een heilige tempel voor de Heer kon maken. Maar de Joodse leiders wilden zich niet verootmoedigen door de nederige leraar uit Nazareth aan te nemen. Bij het tweede bezoek aan Jeruzalem werd hij door het Sanhedrin aangeklaagd en uitsluitend de angst voor het volk weerhield deze hoogwaardigheidsbekleders ervan te proberen hem van het leven te beroven. Toen begon hij, nadat hij Judea had verlaten, aan zijn dienst in Galilea. Hij was daar al een paar maanden aan het werk, voordat hij de bergrede hield. De boodschap die hij door heel het land verkondigd had, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, Matteüs 4, vers 17, had de aandacht getrokken van mensen uit allerlei rangen en standen. De vlam van hun eerzuchtige hoop wakkerde er nog verder door aan. De roem van de nieuwe leraar had zich buiten de grenzen van Palestina verbreid. En ondanks de houding van de godsdienstige leiders, had de opvatting zich wijd verbreid dat dit de gehoopte bevrijder was. Grote mensenmassa's volgden de stappen van Jezus op de voet en het enthousiasme onder de volken leidde hoog op. Voor de discipelen, die nauw met Christus verbonden waren, was de tijd gekomen om directer bij zijn werk betrokken te raken, zodat deze grote mensenmassa's niet onverzorgd hoefden te blijven, als schapen zonder herder. Sommige van deze discipelen hadden zich in het begin van zijn dienst bij hem aangesloten en bijna alle 12 waren onderling verbonden als familieleden van Jezus. Toch deelden ook zij, misleid door de leer van de rabbies, in de populaire verwachtingen van het aardse koninkrijk. Zij konden de stappen van Jezus niet begrijpen. Ze waren al in de war en bezorgd over dat hij geen poging gedaan had om zijn zaak te versterken, door zich te verzekeren van de steun van de priesters en de rabbies, en dat hij niets deed om zijn gezag als aardse koning te vestigen. Er moest nog een groot werk aan deze discipelen verricht worden, voordat zij klaar zouden zijn voor de heilige opdracht die op hen zou rusten wanneer Jezus naar de hemel zou opvaren. Toch hadden zij de liefde van Jezus beantwoord. En hoewel ze traag van hart waren in geloof, zag Jezus de mensen in hen die hij voor zijn grote werk kon trainen en oefenen. Nu waren zij lang genoeg bij hem geweest om in hun geloof in het goddelijke karakter van zijn dienst te kunnen vestigen. En ook het volk had tekenen van zijn macht ontvangen, die zij niet konden ontkennen. Daarom was de weg bereid om de principes van zijn koninkrijk openlijk bekend te maken. Die zouden dan helpen om de ware aard van dit koninkrijk te begrijpen. Jezus had op de berg in de buurt van de Zee van Galilea voor deze uitverkorenen de hele nacht alleen in gebed doorgebracht. En in de morgenschemering riep hij hen tot zich. Hij legde onder gebed en aanwijzingen zijn handen op hun hoofd, zegende hen en zonderde hen af voor het evangeliewerk. Daarna begaf hij zich met hen naar de oever van de zee, waar zich in de vroege morgen al een grote menigte begon te verzamelen. Behalve de gebruikelijke menigte uit het stadje van Galilea, waren grote aantallen mensen uit Judea en zelfs uit Jeruzalem gekomen. En ook uit Perea, uit de halfheidense bevolking van Decapolis, uit Idumea, helemaal ten zuiden van Judea, en uit Tyrus en Sidon, de Fenicische steden aan de kust van de Middellandse Zee. De menigte, die hoorde wat voor grote dingen hij deed, was gekomen om hem te horen en om van hun ziekte genezen te worden, want er ging kracht van hem uit en hij genas ze allen. Markus 3 vers 8 en Lucas 6 vers 17 tot 19. En toen het smalle strand op gehoorafstand van zijn stem zelfs geen standplaats meer bood aan alle mensen die hem wilden horen, ging Jezus hen voor, terug naar de flanken van de berg. Toen hij voldoende ruimte had gevonden, waar de grote menigte aangenaam kon samen zijn, ging hij op het gras zitten. Zijn discipelen en de menigte volgden zijn voorbeeld. Met het gevoel dat ze iets buitengewoons konden verwachten, waren de discipelen dicht op hun meester samengedrongen. Uit de gebeurtenissen van die morgen hadden zij de zekerheid gekregen dat er een aankondiging zou worden gedaan over het koninkrijk, wat hij, naar zij vurig hoopte, spoedig zou gaan vestigen. Ook de menigte werd met een gevoel van verwachting vervuld. Hun prettige gezichten getuigde van hun intense belangstelling. Terwijl ze op de groene helling van de heuvel zaten, in verwachting van de woorden van de goddelijke leraar, was hun hart vol van gedachten aan de toekomstige heerlijkheid. Er waren schriftgeleerden en fariseeërs die uitkeken naar de dag waarop zij heerschappij zouden hebben over de gehate Romeinen. Ze keken uit naar de tijd waarin zij de rijkdom en pracht van het grote wereldrijk zouden bezitten. De arme boeren en vissers hoopten de verzekering te krijgen dat hun bouwvallige hutjes, het schaarse voedsel, het leven vol zwoegen en de angst voor gebrek zouden worden ingeruild voor huizen vol overvloed en dagen vol ontspanning. Zij hoopten dat Christus, in plaats van dat ene ruwe gewaad wat zij overdag aanhadden en 's nachts als deken gebruikten, hun de rijke en kostbare gewaden van hun veroveraars zou geven. Alle harten trilden van de trotse hoop dat Israël spoedig voor de volken geëerd zou worden als het uitverkoren volk van God. Zij hoopten dat Jeruzalem verheven zou worden tot de hoofdstad van een wereldomvattend koninkrijk.